gebeurd. En we hoorden hem de laatste weken regelmatig vanuit Libië. Cameraman Erik Fuchs, gisteren geland terug in ons land en nu hier te gast. Radio
1. Het Libië hoorde dit weekend een onrustwekkende bericht over de stad Misurata. Cameraman Erik Fuchs die heeft dat met eigen ogen kunnen zien, dat mensen die het zo gevaarlijk vonden daar per boot zijn weggevlucht naar het oosten van het land, naar Benghazi. Zo klonk hij bij ons.
Ik stond op de kade in Benghazi als daar een grote Griekse ferry is aangekomen met duizenden gastarbeiders, buitenlandse gastarbeiders die uit Misurata zijn weggevlucht en ook enkele families, Libische families met kinderen. Ze spreken toch allemaal van ja, willekeurige beschietingen die ze dan ontvluchten. Ze verstoppen zich, ze blijven zich lang koest houden in hun huis. Terwijl daar over het huis heen en weer wordt geschoten.
Dat was zaterdag. Ondertussen is hij hier, Erik Fuchs. Een heel goedemorgen.
Goedemorgen.
Opgelucht om terug te zijn?
Toch wel. Ik ben toch blij van mijn kinderen terug te zien. Maar het verhaal is natuurlijk nog niet af. Hè.
Nee, maar het was natuurlijk ook wel erg gevaarlijk voor journalisten. Is dat de reden waarom u bent teruggekomen?
Nee, dat is ook niet zo gevaarlijk. Hè. We zijn dat gewoon en het lijkt misschien gevaarlijker van op afstand dan het ter plaatse werkelijk is.
Ja, u heeft natuurlijk wel heel veel gezien daar. U was in de havenstad Benghazi, zag die ferry vol vluchtelingen toekomen. Hoe waren die mensen eraan toe?
Wel, dat viel al bij al nog mee, want van collega's die al een week in Misurata zijn, weet ik dat er toch nog elektriciteit is, toch nog voedsel. Maar die mensen waren vooral moe naar die hele lange overtocht die toch een hele dag en een hele nacht heeft in beslag genomen.
Ja, waren ze daardoor getraumatiseerd? Want ze zijn natuurlijk wel moeten vluchten.
Ja, ze zijn wel. Dit waren vooral gastarbeiders, buitenlandse gastarbeiders, die gewoon veel schrik hadden. En er waren ook enkele Libische families bij met kinderen, die ook min of meer getraumatiseerd de stad hebben verlaten. Vooral voor die kleine kinderen, denk ik.
En wisten zij dan waar ze naartoe konden? Hadden zij familie in
Ja, Benghazi? Veel mensen hebben familie in de rest van het land. Ja, absoluut, ja. Behalve die gastarbeiders die nog niet weten waar ze naartoe gaan.
Ja. En die gastarbeiders, met hoeveel zijn die dan?
Er zijn er, voor zover ik weet, nu ongeveer 7000 die wachten op de kade in Misurata om verder geëvacueerd te worden.
Meer dan Libische families?
Ja, het merkwaardig dat er niet zo'n grote uittocht is van Libiërs op dit ogenblik. Ja.
Zegt het dan ook iets over hoe de Libiërs in de stad kijken naar de rebellen?
Ik denk dat de mensen vooral misschien bang zijn voor die overtocht, omdat ook die schepen worden onder vuur genomen. Of de haven wordt ook gebombardeerd door het leger van Gaddafi.
Ja, en ze hebben misschien ook meer te verliezen, terwijl die gastarbeiders gemakkelijker naar een andere stad kunnen gaan. Maar ze zitten daar, worden die opgevangen of blijven die in Benghazi ook zonder opvang?
Nee, er is dus de internationale organisatie voor de migratie die zich bekommert om die mensen en die probeert van die mensen dan verder naar de grens te brengen met Egypte.
Je hebt hen gezien, je hebt hen ook gehoord. Wat vertellen zij wat er gebeurd is in Misurata?
Ja, vooral beschietingen die willekeurig zijn. Er wordt vooral gesproken over willekeurige beschietingen en vooral willekeurige bombardementen in de tuin, in op straat, zonder enige reden eigenlijk. En er wordt ook veel gesproken over straatgevechten. Er wordt letterlijk om elk huis gevochten. Een van die vluchtelingen vergeleek de situatie met Hiroshima. Maar ik heb collega's die al een week in Misurata zijn en zij vergelijken het met Stalingrad, waar ook om elk huis werd gevochten. En anderen vergelijken het dan weer met de situatie in Sarajevo in de jaren 90. Vooral omdat er twee grote verkeersaders zijn die eigenlijk de scheidingslijn vormen tussen de troepen van Gaddafi en de rebellen. En dat er scherpschutters die twee wegen voortdurend in hun vizier houden. En dat is echt vergelijkbaar met Sarajevo in de jaren 90.
En hoe langer het duurt, hoe smeriger het wordt. Dat horen en lezen wij. Ja. Hoort u iets van clusterbommen die gebruikt zouden zijn? Vertellen zij dat soort verhalen?
Nee, dat hebben die mensen niet verteld. Ik heb ook die foto's gezien van de New York Times, maar daar kan ik eigenlijk niks meer over zeggen.
Ja, u was nu de hele tijd bij de rebellen. Bij een vorige periode was u in Tripoli. Hoe was dat de vorige keer en hoe lijkt u dat nu?
Ja, er is een verschil natuurlijk. Hè. Tripoli, dat is de politiestaat. Hè. Daar zijn overal spionnen. Iedereen wordt daardoor iedereen in het oog gehouden. Er zijn wegversperringen om de 2 à 3 kilometer. En daar word je voortdurend mee geconfronteerd. Er zijn heel weinig mensen die durven echt iets zeggen, vooral tegen het regime. Terwijl in het oosten iedereen veel openhartiger is. Er is duidelijk een vrijheid die ze hebben teruggevonden.
Meer chaos misschien ook.
Ja, ook meer chaos, inderdaad.
En wat ik bedoel met chaos is van, het wordt hier soms gezegd van de rebellen, dat is een zootje ongeregeld.
Ja, dat is helemaal zo. Dat zijn vooral studenten, of enfin, jongeren die zich student noemen. Er zijn er ook wel anderen die zich ingenieur noemen of handelaar. Maar alleszins allemaal jongens zonder militaire ervaring, die op het slagveld niet veel uitspoken. Die veel eer stoer willen doen met een geweer, die eerst elke dag weer naar het front trekken, al dan niet in kolonnen, en dan bij het eerste schot dat gelost wordt in hun richting, in paniek, in grote paniek en in grote snelheid, weerkeren, zich terugtrekken, dan nog onder elkaar ruzie maken, elkaar dan nog beschieten als ze niet tot een akkoord komen. Ja, dat is de grote, grote chaos daar. Ja.
Dat betekent dat het nog heel, heel, heel lang kan duren. Wat u nu vertelt, is niet echt bemoedigend voor de rebellen.
Misschien niet voor de rebellen, maar ik denk ook dat het leger van Gaddafi niet in staat is om veel weerwerk te bieden of om de rebellen ook een beslissende nederlaag toe te brengen. Dat denk ik ook niet. Er is een soort van impasse gegroeid de laatste weken.
Een impasse, en bemoedigt dat of ontmoedigt dat net de rebellen?
Maar zij hopen nog altijd dat de NAVO eigenlijk misschien het werk voor hen zal doen, hè. Ze weten dat ze het zelf niet aankunnen. Ze hebben wel, ik heb nu vrijdag nog een jongen ontmoet die beweerde de organisator te zijn van een grote kolonne van rebellen. Ik heb hem gevraagd, ben jij de bevelhebber? Nee, zegt hij, er is hier geen bevelhebber. Er zijn hier wel wat oudere militaire officieren. Wij luisteren wel naar wat ze zeggen. Als wat ze zeggen een beetje logisch is, dan volgen we hun raad op. Maar er is geen hiërarchie, geen militaire hiërarchie. Waar ging het nu weer over?
Wel, het ging over de hiërarchie en over het feit... Wat ik wilde vragen is dat in Misurata... Nu ben ik zelf mijn draad ook even kwijt. Het maakt het nog moeilijk werk. U zei het net dat het heel moeilijk was. Dat er heeft een grote man tegengekomen met een kolonne. En ik wilde daarop weten, van, is dat niet moeilijk werken voor u? Om dan te weten wie er eigenlijk in charge is en aan wie u het kan vragen.
Ja, maar je praat met iedereen gewoon, hè. Dus uiteindelijk is het... Er is niemand duidelijk die daar het commando voert. Dat is zo. Maar voor ons is dat niet erg, hè. Wij praten gewoon met iedereen die we daar tegenkomen, hè.
Maar dan moet u daaruit distilleren wat er waar is en wat niet.
Ja, maar we gaan ook zelf kijken wat er aan de hand is, hè, en probeer daar zelf een idee van te vormen. De laatste weken zijn we ook in het oosten wat tegengehouden door de rebellen, vooral omdat ze het slecht presteerden. Dan wilden ze niet dat de pers dat te zien kreeg. Het leger, er zijn ook elementen van het leger die nu meedoen met de rebellen en die dat proberen te organiseren. Zij zijn ook degene die dan zeggen, de journalisten zijn eigenlijk niet meer zo welkom aan het front zelf, want we willen ook onze militaire geheimen niet prijsgeven als die er al zijn. Het is wel heel onduidelijk wat er precies aan de hand is. Dat is sowieso het geval. Het is echt heel onduidelijk.
Ja, u bent de vorige keer in Tripoli geweest, nu aan de kant van de rebellen. U volgt dan automatisch ook meer wat de rebellen vertellen deze keer. Kunt u nu nog neutraal zijn?
Ja, dat denk ik toch wel. Ik vind het juist fantastisch dat ik de kans heb gehad om aan de twee kanten van het front te staan en te kijken hoe de mensen daar tegenover dit conflict staan. Ja, ik denk wel dat ik... Ik denk niet dat ik deze of gene partij meer genegen ben dan de andere.
En keert u nog snel terug?
Dat weet ik niet. Als het allemaal snel gedaan is, niet wellicht. Ik ga nu nog de volgende 3 weken blijf ik hier en dan zie ik wel.
Ja, maar het kan nog lang duren natuurlijk.
Het kan nog lang duren,
volgens u is het niet meteen voorbij, als ik het u zo hoor vertellen over de rebellen.
Nee, ik denk dat er misschien toch wel zal moeten gedacht worden aan een onderhandelde oplossing... Ik denk niet dat het militair een van de twee partijen de andere een beslissende slag kan toebrengen.
En zeker als de rebellen dan ook nog blijven kijken, verwachtingsvol blijven kijken naar de NAVO, wat dan ook niet meteen lijkt te gebeuren.
Nee, nee.
Over 2 jaar kan het nog altijd blijven duren.
Nee, als we kijken naar de recente geschiedenis, dan is bij een tussenkomst, bij een bombardement van de NAVO, zoals bijvoorbeeld in Irak, in Afghanistan, in Joegoslavië, is uiteindelijk het regime wel altijd uiteindelijk gevallen. Maar dat kan nog een tijdje duren en ik denk dat het is koffiedik kijken hoe lang dat nog zal duren.
We volgen het in elk geval verder op. Dankjewel.